Hallo, leuk dat je weer luistert naar de Wim Talk. En je weet het, we hebben de vorige keer hebben we de aftrap gedaan met vragen aan God. En de eerste vraag, die heb je misschien al beluisterd. En toen dacht je, nu wil ik die tweede vraag natuurlijk ook horen. Dus we gaan een nieuwe vraag doen uit de reeks vragen aan God. En we halen hem uit de pot. Hier voor ons staat een hele volle pot met heel veel vragen. En Peter gaat een vraag uit de pot halen.
Mijn beurt.
Dus het is zijn schuld hoor, deze vraag.
Ik heb hier een vraag te pakken. Even openvouwen. Oh, het is een heel verhaal. Ik ga het gewoon even voorlezen. Prachtig. Is er schoonheid in het leven of in de dood? Tijdens de middeleeuwen leefden de christenen voor een goed leven na de dood. Maar tijdens de renaissance begonnen de mensen het leven te koesteren. Hoe denkt God hierover? Nou, volgens mij heeft hij iets geschiedenis van jou gehad. Peter.
Zo hé, je heeft echt goed opgelet.
Zo, ik zal het nog even herhalen. Is er schoonheid in het leven of in de dood? Ik lees het als een tegenstelling. Ik weet niet of het zo bedoeld is, maar is er schoonheid in het leven of in de dood? Want tijdens de middeleeuwen leefden de christenen voor een goed leven na de dood. Maar tijdens de renaissance begonnen de mensen het leven te koesteren. Hoe denkt God hierover?
Ja, hoe denkt God hierover? Dus als ik hem even kort samenvat, even proberen hoor. Het gaat over leven en schoonheid. Dus een schoon leven, misschien wel een goed leven. En in de middeleeuwen maakten mensen zich vooral druk over een goed leven na de dood. Het hele hemel-hel verhaal.
Ja.
En tijdens de renaissance ging de focus meer naar het leven hier en nu. En iets minder naar het leven na dit leven. Dus er was een soort verandering van focus, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En hoe denkt God hierover?
Ja. Nou, ik denk wel dat ik de vraag voel. Gaat het God nou om dat je hier in dit leven goed leeft? En is dan de beloning dat je een leven hierna krijgt, na de dood? Dus gaat het God dan eigenlijk om dat leven na de dood? Is dat hier de tijdelijke periode dat we hier op aarde zijn? Is dat dan een soort proefperiode? Of gaat het God om dat we hier, om dit leven nu? En is dat leven na dit leven, dat zien we wel, daar is God ook niet zo op gefocust. Het gaat over...
En als ik even terug ga in de geschiedenis, hè? Jouw vraag even plaatst in middeleeuwen en renaissance. Kijk, in de middeleeuwen, middeleeuwen was natuurlijk een periode dat, je werd gemiddeld 30 jaar. Het gemiddelde leeftijd, omdat de kindersterfte heel hoog was. Dus 1 op de 2 kinderen overleed gewoon voor het eerste levensjaar.
Ja, maar dat wil niet zeggen dat je pas 30 wordt, dat je maar 30 wordt.
Nou ja, als je dan het gemiddelde neemt, maar dan moet jij als deskundige nemen, kom je op 30 uit. Ongeveer.
Okay.
En het leven van mensen was ook over het algemeen, nu heb je overal medicijnen voor en ziekenhuizen. En in de middeleeuwen was dat een heel ander verhaal. Waren er nog geen brillen bijvoorbeeld, dus je had heel veel allerlei klachten, allerlei pijntjes en er waren geen oplossingen voor. Dus over het algemeen was het leven veel pijnlijker dan nu, letterlijk pijnlijker. Mensen om je heen je zag veel meer mensen om je heen doodgaan. Mm-hmm. Ook in je gezin bijvoorbeeld, in je gezin, 1 op de 2 kinderen. Ik weet bijvoorbeeld iemand, maar dat was nog lang zo hoor, iemand als Vincent van Gogh bijvoorbeeld. Hij was de enige met zijn broer die het overleefde, al zijn broers en zussen waren verder overleden. Kierkegaard was dat. Dus de dood was veel meer een onderdeel van het leven. Dus met andere woorden, en in die periode van de geschiedenis was ook de kerk een heel machtig instituut. Dus West-Europa was echt gekerstend. En de kerk had in de Rooms-Katholieke kerk de sleutels van de hemel en de hel. Zo zag de kerk dat ook letterlijk. Dus het was ook een mooi middel om mensen te dwingen de lijn van de kerk te volgen. Want de kerk had de sleutels van de hemel en de hel. Dus dan moest je dichtbij in de buurt blijven.
Ja.
Dus als ik dat daarin plaats... dan was het leven voor een middeleeuwer, met alle ups en downs, gedirigeerd door de kerk, vooral een voorbereiding op de dood. En een voorbereiding op het leven na dit leven, wat dan het echte leven was, zeg maar. Ja. Het paradijs, de hemel. En je moest de tegenhanger, de hel, ten koste van alles zien te voorkomen. Dus in die zin was een middeleeuwer heel veel bezig met de dood, omdat hij letterlijk veel om zich heen zag. En met het leven na dit leven.
Ja.
En het is niet voor niks dat de Renaissance natuurlijk begon in Noord-Italië. In Noord-Italië had je een aantal rijke handelssteden. En Venetië was er een bijvoorbeeld, die stad die nu langzaam onder water loopt. Maar zo had je nog meer van dat soort rijke handelssteden. En het was vooral bij de rijke handelaren, die mooie landhuizen hadden, die zich voor kunst gingen interesseren, die wat meer vrije tijd hadden. Daar begon dat nieuwe levensgevoel, want Renaissance betekent letterlijk wedergeboorte, dat nieuwe levensgevoel begon daar te leven, dat het toch ook gaat om het leven hier en nu.
Het leven was zo slecht opeens nog niet meer.
Nee. En dus het leven hier en nu werd daar belangrijker.
Ja.
En dus daar komt dat een beetje vandaan. Dus je zou, als je die lijn doortrekt, zou je kunnen zeggen, omdat we het zo goed hebben, gaan we de focus van het leven in het hier en nu zoeken.
Ja.
En dan gaat het om genieten, om was het ook leuk, heb je ook genoten. Nou, dat zijn allemaal vragen die een middeleeuwen zich niet zou afvragen.
Nee, en nu hebben we dat ongeveer tot in het extreme doorgetrokken. Hè? Dus nu maken we ons helemaal, we zijn helemaal het grote verhaal kwijt. Het verhaal beperkt zich eigenlijk tot vandaag. En als het vandaag leuk was, nou, dan heb je een goede dag gehad. Maar doel en zin van het leven, daar staan we bijna niet meer stil. We moeten gewoon consumeren. We moeten nog grotere iets, nog grotere auto. Ik ga volgende week eentje halen. Ja. Dus ergens zijn we op een spoor gekomen dat leven na dit leven al helemaal, het leven na morgen is eigenlijk al helemaal niet meer interessant.
Ja, Nou ja, je zou inderdaad kunnen zeggen, we hebben die middeleeuwen zo ver achter ons gelaten en die Renaissance zo ver doorgetrokken, dat we inderdaad het leven in het hier en nu, dat onze volledige beeld is gaan vullen.
Ja.
En dat is dus echt doorgeslagen, denk ik.
Maar oké. Hoe staat God daar dan in, is de vraag. Gaat het God om het leven na dit leven of gaat het God om het leven hier en nu?
Ja, dat is de vraag. Nou ja, kijk, ik denk, laat ik beginnen eens met, het schiet me zo te binnen, een tekst uit Prediker.
Ja.
Prediker, een van de kleine boekjes uit de Bijbel, met toegeschreven aan koning Salomo. Een wijze man. En met heel veel levenswijsheid.
Ja, en een periode even wat niet vergelijkbaar is met de middeleeuwen. Ze hadden het toen goed, volgens mij.
Nou ja, Salomo moet ik zeggen. Die was natuurlijk een rijke koning.
Ja.
Die was ongelooflijk rijk. Dus die heeft. Prediker is behoorlijk down to earth, hoor.
Mm-hmm.
Prediker zegt over, alles is. Alles wordt uiteindelijk weer stof. Wat is de zin van het leven? Nou, Salomo die maakt zich daar weinig illusies over. Maar op een gegeven moment zegt hij wel, wat is de zin van het leven? Dat je eet, dat je drinkt, dat je de goede gaven van God geniet in de dagen die je hebt in dit leven. Dus als je denkt, hoe denkt God hierover? Lekker eten, gezellig, drinken. Genieten van het leven.
Ja, dat zagen we Jezus ook doen, hè? Die begon met een bruiloft, zeg maar.
En hij werd door zijn critici al snel gezien als als iemand die wel van een feestje hield. En iemand die zich ook omgaf met mensen die van feestjes hielden. Je zou kunnen zeggen, het is ook nooit goed. Zijn eerste wonder was natuurlijk op een bruiloft dat hij water in wijn veranderde.
Ja.
En nog wijn van hele goede kwaliteit ook. Ga er maar aan staan. Later proberen zijn volgelingen, die proberen het anders te doen. Die proberen ijzer in goud te veranderen. Dat zijn de zogenaamde alchemisten. Ik heb het toevallig nog afgelopen
week. Dat waren niet zijn volgelingen. Nou, niet de discipelen.
Nee. Oh, ik ben wat verder in de tijd. Ja, maar zijn volgelingen in een langere zin. Iemand als Isaac Newton bijvoorbeeld, die toch een wetenschapper was. Een christelijke wetenschapper. Die onze zwaartekracht heeft ontdekt, zeg maar, met die appel die op zijn hoofd viel. Nou, dat heeft toch wel wat veroorzaakt, die valding van die appel. Want hij was ook een alchemist, dus hij probeerde ook ijzer in goud te veranderen. Ja. Maar goed, het lukte Jezus wel om water in wijn te veranderen.
Ja, precies.
Het lukte Isaac Newton niet om ijzer in goud te veranderen. Misschien had hij het bij water in wijn moeten houden. Ja. Waarom hebben we het hier over? Slaat dit op? Oké, terug naar de vraag.
Er zit veel geschiedenis in.
Ja, er zit veel geschiedenis in deze vraag. Dat is al het link. Dus hoe denkt God erover? Nou, eten, drinken, genieten, leven in het moment. Ik moet ook denken aan Jezus die zegt van, joh, weet je, waar maak je zo druk over?
Over die vogels.
Ja.
Ja.
Waar maak je druk over wat je precies aan hebt? Of
wat je morgen zal eten of drinken.
Ik bedoel, geniet nou in het hier en nu ook gewoon.
Ja, maar dan wel vanuit het argument dat God zorgt voor, ook voor de mussen. Hè? En die hebben ook genoeg. En je mag er dus op vertrouwen dat je genoeg krijgt van God. En je krijgt niet altijd wat je hebben wil, maar je krijgt wel wat je nodig hebt, zeg maar. Om de Rolling Stones even aan te halen. Dat is een beetje, you can't always get what you want.
Ja, ja.
Maar dit is...
Nou ja, en kijk, en Jezus die heeft natuurlijk twee dingen. Dat is, joh, geniet nou van het hier en nu. Kijk om je heen, leef in het moment. Nou, dit klinkt allemaal erg mindfulness.
Ja.
Maar tegelijkertijd zegt hij, zoekt eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En ik begon eigenlijk met prediker met een ander citaat in mijn hoofd. Met God heeft de eeuw in ons hart gelegd. Staat er ergens in Prediker. God heeft, en eeuw is het woordje olam in het Hebreeuws. En dat betekent eigenlijk een vorm van kwalitatief leven die meer is dan het dagelijks leven. Je hebt soms van die momenten dat je denkt van, wow. Bij een mooi concert of als je in de natuur wandelt of bij een avondje met goede vrienden dat je aan het bomen bent en je denkt van, wow. Het overstijgt het gewone dagelijkse.
Ja.
En dat noemt de Bijbel olam of aion. Of, dat is een vorm van kwalitatief leven die eigenlijk zijn vervulling niet vindt in het gewone dagelijkse hier en nu. En in Prediker staat, God heeft de eeuw, God heeft dat verlangen naar dat kwalitatieve leven, heeft hij in ons hart geplant. Dus wij zijn niet tevreden met zomaar alleen het dagelijks leven. Zomaar gewoon genieten. Ja. We verlangen naar iets meer.
Dat zijn die momenten waarop je denkt, er moet meer zijn tussen hemel en aarde.
Naar een soort heelheid, een soort, de Bijbel noemt het shalom. Naar een soort heelheid. Naar een soort vervulling die ja, U2 zingt op een gegeven moment, ik heb nog niet gevonden waar ik eigenlijk naar zocht.
Mm-hmm. Maar still haven't found what I'm looking for.
Maar ik blijf zoeken. Mm-hmm. Nou, dat zijn U2, dat zijn jongens die komen uit de Pinkstergemeente. Yeah. En dat vind je in alle nummers vind je dat weer terug, hoor. Als je het helemaal ziet, zie je het. Maar, en die hebben zich ook wel wat daaruit ontwikkeld, hoor. Maar ik weet niet of ze er nog precies in zouden passen. Maar dat is het een beetje. Hè, dus het leven hier en nu met... Ja, prima. God heeft ons hier neergezet, denk ik dan even vanuit het Bijbelse gedachtegoed, in deze schepping, als onderdeel van de schepping. Maar tegelijkertijd hebben we het een soort verlangen in ons ingeprogrammeerd gekregen, dat het meer is dan dit.
En waar hebben we het dan over? Hebben we het dan over het leven na dit leven? Is dat het meer dan dit?
Nou, misschien wel het doorgaande leven.
Het doorgaande leven.
Kijk, wij hebben er zo'n heel scherpe tweedeling van gemaakt. Maar als je nou kijkt in de natuur bijvoorbeeld, dan is dood en leven horen eigenlijk onlosmakelijk bij elkaar. Dus het is een cyclus. Dus dat is een beetje die ouderwetse circle of life. Dus met andere woorden, het gaat altijd weer door. Dus je hebt dood en opstanding. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Kijk naar de natuur. We zitten nu in een periode van dood, winter. Mm-hmm. Maar die bomen zijn zich al aan het klaarmaken voor de opstanding. Voor een doorstart, zeg maar. Het leven, dat gaat weer door.
Yeah.
Ik weet, toen mijn moeder overleed, toen zei die, dat is een hele tijd geleden al, maar ik kan me nog steeds die woorden van de begrafenisondernemer herinneren. die zei, je moeder is nu over het lijden heen.
Overleden.
Overleden. Over het lijden heen. Oftewel, die fase van het leven waar we nu in zitten, jij noemt het een soort proefperiode. Ja, hoe je het ook precies noemt.
Een leerperiode.
Leerperiode. Mm-hmm. Maar die fase, dat is ook een fase. Mm-hmm. En het gaat weer door naar een volgende fase.
Nee, is het dan cyclisch? Want de natuur is cyclisch.
Nou ja, dat is een goeie.
Even cyclisch. Ja, ik zit ook met leerlingen in mijn hoofd. Hè, maar,
ja, dan heb je een soort hindoeïsme. Hè? Een soort eeuwige reïncarnatie.
Volgend jaar weer winter, dat weten we nu al. Ja. Dus het gaat weer dood en het gaat weer, de bloemen komen weer op. En dan krijgen we weer herfst. Zo blijven we doorgaan.
Nou ja, kijk, vanuit het Bijbelse gedachtegoed is het niet cyclisch.
Nee.
Maar heb je dood en opstanding. Kijk, op een gegeven moment, als je die kwaliteit van leven... Maar ja, we zitten nu echt te speculeren, hoor. Want de Bijbel zegt hier bijzonder weinig over. Wat de Bijbel hier aan beelden over geeft, is dat het ooit begon in een tuin. Ergens in het begin van Genesis.
Het paradijs.
Het paradijs of de Hof van Eden. En eigenlijk heel veel culturen en heel veel godsdiensten kennen zo'n soort oertoestand. En dat het vanuit die tuin, dat de onschuld verdween, of dat er een soort zondeval was, of hoe je dat precies wil betitelen. En toen kwam er en uiteindelijk, het einddoel is ook weer een soort tuin, maar dan veel groter.
Ja, een stad, toch?
Een stad. Ja. Dus aan het eind van het boek Openbaring vind je een stad. En daar is het leven tot zijn voltooiing gekomen. Dus daar heb je genezing, daar heb je die shalom. Maar kennelijk, en nu ben ik ook weer aan het speculeren, heb je die periode nodig om te weten wat heelheid is, of wat shalom is, of wat verlangen is.
Dus je ziet het ook als een soort leerfase. Je moet leren wat shalom is, je moet leren wat heelheid is. Je zegt twee dingen. Je zegt, het is in je hart gelegd. Hè? De eeuw is in ons hart gelegd. Dus het verlangen naar die heelheid is eigenlijk ingeschapen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Door God. En dat verlangen, dat zet je aan tot daden. Hopelijk naar meer eenheid. Maar soms ook dat je die eenheid gaat vullen. Hè? Dat verlangen gaat vullen met juist dingen die niet werken om dat gat te vullen. Dat verlangen naar eenheid. Ik denk dat daar heel veel ellende juist van komt. Maar dat verlangen is dus ingeschapen en tegelijkertijd moet je het ook leren wat die heelheid is.
Ja.
Dus het is wel een periode. Het leven is dus een periode met een bepaald doel.
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat er wel een bepaald doel achter zit. En tegelijkertijd is het leven zelf ook een doel op zichzelf.
Kijk, nou, dat is echt weer bij geschiedenisdocenten. Ik was er net op uit dat we de conclusie konden trekken. Dus het gaat God om het doel. En het doel is na dit leven. En dit leven is een periode wat er naar dat doel toe werkt.
Ja, maar...
En nou zeg je...
Ja, maar
nou,
dat is te doelgericht.
Ja. Purpose driven.
Ja, ja. Nee, kijk, het leven is goed ook op zichzelf.
Ja, hè?
En is ook goed genoeg in zichzelf. Alleen... Het wijst wel ook boven zichzelf uit.
Ja.
Dus het heeft verschillende dingen. Kijk, ik denk... dus het is niet het een of het ander. Het is het allebei.
Maar wat is het belangrijkste?
Nou ja, ik denk dat het evenwaardig aan elkaar is. Gelijkwaardig aan elkaar. Ik denk dat ze in de middeleeuwen... Dat ze zich veel te veel focust op het leven na dit leven... Mm-hmm. En er waren wel redenen voor, hoor, maar dus je vergat te leven, zeg maar.
Ja, juist bij de middeleeuwen, het enge dat ze dus het leven na het leven, daar gaat het om, maar dat je kan het mislopen. Dus dan is deze periode is een soort ja of nee periode. Van nou, als je nu goed leeft, tenminste zo stel ik me dan voor, vooral met de dreiging van de hel. Ja, luister, je hebt een kans. Als je het in dit leven een beetje netjes doet, dan heb je toegang tot dat mooie nieuwe leven na de dood. Maar ja, als je het verpest, dan heb je het aan jezelf te danken. Dan kun je na dit leven, na de dood, kan je de hel verwachten. En dan ga je tot in eeuwigheid een nog slechter leven krijgen.
Ja,
wat geen leven meer mag heten eigenlijk.
Nee, kijk, dat is eigenlijk nog weer een ander onderwerp natuurlijk, hè. Daar ben ik wel met je eens hoor, dat die dreiging erachter zat en dat maakt het nog schrijnender.
Nou, dat hele beeld komt toch uit de middeleeuwen, wat die leerling hier aanhaalt. Dat is toch in de middeleeuwen ontstaan, dat hele idee van een hel en een verschrikkelijk leven na dit leven.
Ja, je hebt natuurlijk Dante, die dat in portretten van schildert. Toevallig las ik vandaag nog dat Galilei, dat hij precies wist waar de hel was, namelijk onder Jeruzalem.
Oh.
En dat was dan, want hoe is de hel ontstaan? Ja, ik vind het wat hilarisch.
Galilei, maar, ja?
Ja, Galilei. Hoe is de hel ontstaan? Nou, dacht Dante, de hel is ontstaan toen God Lucifer uit de hemel knikkerde. Toen viel die zo hard dat het een hele enorme krater veroorzaakte. En daarom ligt Lucifer ook op de bodem, in dat verhaal van Dante, op de bodem van de hel. En die krater, die krater is uiteindelijk de hel. Ja. En uiteindelijk is daar een korst op gekomen.
Ja.
Net zoals een wond waar een korst op komt. En ze wisten precies hoe dik die korst was. Namelijk ongeveer 600 kilometer is die korst. En daaronder, onder die korst, onder Jeruzalem, ligt de hel.
Dus, je hebt wel het diepste punt op aarde, toch? In Israël.
Ja, dat klopt. Dus dit is ook een dieptepunt van onze theologie. Dus komt het weer mooi overeen. Maar... ik ben het wel met je eens. Dus dat die tweedeling het maakt deze schijnen. Maar stel je nou eens voor dat de middeleeuwer had geloofd dat we allemaal naar de hemel gingen.
Ja.
Maar dan nog was hij alleen maar bezig in zijn leven om zich daarop voor te bereiden.
Oké. Okay. Ook al wist hij dat het goed ging aflopen, zeg maar.
Ja, dan is het nog, dan vind ik het nog doorslaan. Dus met andere woorden... Het is gelijkwaardig. Je mag ook dit leven zoals het nu is, ook volop leven en daar vol ook een intrinsieke waarde aan toekennen.
Ja.
Dus het is niet alleen een soort voorbereiding. Het is ook mooi in zichzelf. Dus met andere woorden, al die momenten, al die prachtige dingen die je meemaakt, maar ook die nare dingen die je meemaakt... Het heeft ook een intrinsieke waarde op zichzelf.
Wat mooi dat je dat zegt. Ik maak even een uitstapje. Volgens mij vertellen wij leerlingen te weinig dat school ook zo is. We zijn school veel te veel gaan zien als alleen maar een voorbereiding op een leven na het schoolse leven.
Ja, ben ik met
je moet leren, je moet presteren, zoveel mogelijk toetsen, hoge cijfers halen. Dat is allemaal voorbereiding op dat ene glorieuze moment dat je dan je examen hebt gehaald. Waar overigens, even spoiler alvast, dan kom je erachter dat je eigenlijk nog niks kan. Want je hebt alleen maar een brede algemene opleiding gehad en dan moet je nog gaan specialiseren in een of ander vak. Of een andere studie. Maar de pijn die je bij leerlingen, tenminste ik zie dat regelmatig, dat ze dus eigenlijk alleen maar dat schoolse leven zijn gaan beschouwen als iets waar ze zoveel mogelijk moeten presteren om hierna maar op de een of andere manier een mooie studie te kunnen gaan doen of iets in die sfeer.
Ja.
Terwijl ze vergeten dat je middelbare schooltijd een van je mooiste perioden van je leven kan zijn.
Ja. Maar ja, dat zien ze dan achteraf weer wel vaak. Hè?
Ja, hopelijk wel.
Hopelijk wel. Nou ja, weet je, dat is zo. Daar ben ik met je eens. En ja, je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen, die zien hun studie ook nog zo. En daarna gaan ze werken. En dan zeggen ze, ja joh, weet je, ik moet nu werken. Maar straks, dan ga ik met pensioen.
Ja.
En dan ga ik echt genieten.
We willen met z'n 40 een pensioen. Zoveel geld verdienen dat je met je 40 een pensioen kan. En
dus
niet meer hoeft te doen.
Kennelijk zit dat een beetje in ons. Om steeds een soort bod te hebben waar we naartoe werken. Een soort doel waar we naartoe werken. En we vergeten gewoon het leven te leiden.
Ja.
Dus dat is, dat is denk ik... Nou ja, misschien zijn we in die zin nog steeds een beetje middeleeuwers.
Ja.
Dat we een soort doel nodig hebben en dat we vergeten gewoon dat het leven ook een doel op zichzelf is. Dat we vergeten gewoon die les van Jezus van, joh, kijk nou eens naar die lelie op het veld. Kijk eens naar die vogels in de lucht.
Maar wat was dan...
Maak je geen zorgen over de dag van morgen, want die heeft genoeg aan zichzelf.
Ja, dat zegt Jezus, maar Jezus is ook, ik kom je goed nieuws brengen. Wat is dan het goede nieuws van Jezus? Dat ging toch over het leven na dit leven?
Nee, dat ging niet zozeer over het leven na dit leven. Dat ging over het doorgaande leven en de doorbraak van het Koninkrijk van God.
Dat moet je even uitleggen.
Dus met andere woorden, het ging erover dat deze aarde, dit hele, uiteindelijk een wereld zal worden van shalom, van heelheid en van recht doen aan elkaar, van het mens zijn ten volle beleven. Zonder geweld en
zonder oorlog,
zonder
oorlog, pijn, ja.
Zonder pijn, maar ook zonder gebrek. Hè, dus dat noemt de Bijbel het Koninkrijk van God.
Maar dat is hier op aarde dus? Dat is in dit leven, om het zo maar te zeggen?
Nou ja, kijk, weet je, het is altijd lastig om over locaties te gaan spreken.
Ja, je wist net te vertellen waar de hel ligt, dan mag je ook vertellen waar
de
hel
ligt. Ja, maar dat is natuurlijk ook volkomen flauwkul. Oh. Vind ik dan, hè. Sorry Galilei, dat ik jouw visie volkomen flauwkul noem. Sorry Dante, ik heb het niet persoonlijk bedoeld. Dit worden later interessante discussies. Maar in ieder geval, ik denk niet zozeer dat je over locatie moet nadenken. Het is misschien wel een manier van zijn. En wil niet zeggen dat er geen locatie is, hè? Dat hoeft niet per se elkaar uit te sluiten.
Nee, maar je hebt het over het doorgaande leven. Dus dan kijk ik toch naar, als jij zegt het is zo continu, dan kijk ik naar nu. Wij leven hier nu op de aarde, in Nederland, Amersfoort. Als jij zegt van het is doorgaand, dan zal iets van wat we nu hebben, zal dan toch ook daar moeten zijn. Want anders kan je niet over doorgaan praten.
Nee, maar misschien komt daar wel hier. Kijk, dat is een beetje de Bijbelse lijn natuurlijk, dat hemelse...
Ja, die hemelse kwaliteit.
Die hemelse kwaliteit, maar ook de Bijbel spreekt over het vernieuwde Jeruzalem, mm-hmm. wat neerdaalt op aarde. Maar dit zijn natuurlijk allemaal metaforen. Hè? Kijk, ik denk wel eens dat God of het goddelijke, dat hij zijn uiterste best doet, hij, zij, het, zijn uiterste best doet om ons... beperkte wezens iets in verhalen en beelden mee te geven van wat hij van plan is. Mm-hmm. Ik zeg nu maar even hij, maar je begrijpt wat ik bedoel. Wat hij van plan is en hoe hij deze schepping wil meenemen in dat plan. En ik denk dat we er maar heel weinig van kunnen... We kunnen het wel vatten, maar alleen in beelden. En wat doen we dan? We gaan die beelden verabsoluteren en dan maken we er eigenlijk afgoden van. Mm. Dus dit is zo lastig wat dat betreft. Ik denk dat je het nog het beste kunt vatten in dat van, wauw. Misschien, Yahweh, als je dat uitspreekt, is het letterlijk ook, Yahweh. Dus alles wat je er verder over zegt, dat is al lastig. Mm-hmm.
Het is een Bijbel vol hebben die er wat over zegt.
Ja, zeker. En het is ook hartstikke mooi. Maar tegelijkertijd hebben we er voortdurend ruzie over. En zijn er honderden jaren oorlogen gevoerd en slaan we elkaar de hersens erover in. Dus kennelijk is de interpretatie ervan is een hell of a job. Hè? En ik denk bij de interpretatie van de Bijbel moet je uitgaan van het beste en van het mooiste en van het meest inclusieve. En dan... moet je gaan terugredeneren. En als je het andersom doet, dan kom je nooit uit bij het beste, het meest inclusieve. Kom je nooit uit bij shalom. Kom je alleen maar uit bij verdeeldheid. En kom je alleen maar uit bij het slechtste wat een mens te bieden heeft.
Ja.
Concurrentie.
Nee, ik ga nog even terug naar het antwoord wat je net gaf. Hè? Want deze leerling die stelt die vragen eigenlijk van... die maakt het onderscheid, het leven na dit leven of het leven nu. En... het leuke was dat jij net aangaf, Jezus, het goede nieuws van Jezus, het evangelie, is juist dat er een derde positie is, namelijk het is doorgaand.
Ja.
Het is dus niet een harde scheiding tussen van nou, het gaat of om het huidige hier en nu, of het gaat om na de dood het leven na de dood, maar er is een doorgang.
Ja.
Leg dat nog eens uit dan. Wat is de doorgang?
Laat ik het zo zeggen. Een paar jaar geleden schreef een psychologe schreef een boek. En dat ging over de titel De Grote Leegte. Nou, zoiets. Esther Venema.
Ja, Esther, ja.
En ze heeft nu een boek geschreven. Die ben ik nu aan het lezen. Ik ben bij het vierde verhaal. De Leegte voorbij.
Ja.
Kijk, ik denk als je het over die doorgang hebt. Ik denk, kijk, wij mensen... dat zit ingebakken bij ons, hebben behoefte aan een verhaal, aan een groot verhaal.
Zingeving.
Zingeving. Ja. Maar, en de zin is gegeven in het verhaal. Dus we zijn onderdeel van een groter verhaal. En in dat grotere verhaal, in die heelheid, zitten we nu in een bepaalde fase van het verhaal. We zijn net voorbij de inleiding, denk ik. Eerste hoofdstuk. En dat verhaal, dat gaat door. En in dat verhaal maken we nu allerlei mooie dingen mee, vervelende dingen mee. Maar het verhaal gaat door en het loopt net zo lang door tot het zijn voltooiing vindt in een aarde die vol is van de heerlijkheid van God. En dat is weer een theologisch begrip, maar vol is van die heelheid. Ja. Waarin we elkaar daarin ook herkennen en zien en waarin het tot zijn voltooiing is gekomen. En het mooie van de Bijbel is dat je het einde al voorzegd ziet. Ja. En dat noemt de Bijbel hoop. Dus je bent onderdeel van een groot verhaal en dat geeft je de hoop en misschien wel de levensmoed, ook als het even shit is, ja, om toch dat einde voor ogen te blijven zien.
Oké, maar mag ik dan zo even spiegelen? Dus je zegt, eigenlijk beschrijf je een soort evolutie, hè? Je beschrijft van, nou, we zijn nou net voorbij de inleiding, eerst hoofdstuk, er gaat zich een verhaal ontwikkelen en dat verhaal, dat wordt al in de Bijbel voorzegd, dat uitloopt op iets heel moois hier, ja, op aarde. Ja. En is dan dat goede nieuws van Jezus dat ook al ga jij dood in het eerste hoofdstuk, dat je toch het laatste hoofdstuk mee gaat maken?
Ja, ik denk dat dood in de Bijbel en ook in allerlei andere culturen, is dood een soort rite van passage. Oftewel, dood is een onderdeel van leven in grotere zin. Je bent over het lijden heen, maar je bent niet over het leven heen. Hmm. Dat leven, dat gaat ten diepste door. Er staat ergens in Prediker, staat er zo'n wonderlijk verhaal. Als een mens doodgaat, staat er in dat boek, ja, die Salomo die was wijs hoor. Gaat je geest terug naar God die hem ook gegeven heeft. Dus als je het Bijbelse beeld bekijkt van leven, dan heb je een lichaam, klei, stof, en de levensadem wordt erin geblazen,
ja,
en dan wordt een mens een levend wezen.
Een levende ziel, ja.
Wat gebeurt er bij de dood? Die levensadem wordt tijdelijk even teruggenomen, mm-hmm, die wordt netjes bewaard,
ja.
Maar die wordt niet afgeschaft. Nee, die krijg je ook weer terug. Ik denk dat dood is ten diepste, men zegt wel rust in vrede. Het is een periode van rust. Het is een periode van, rust. Ja. Zo moet je het natuurlijk het beste zien. En tot aan de opstanding.
En dan krijg je ook weer een nieuw lichaam.
Ja, als je naar het Bijbelse beeld kijkt, ook dat vind je wel weer in andere culturen ook terug, dan krijg je een nieuw lichaam, maar een lichaam wat niet aan verval onderhevig is.
Het nieuwe lichaam zoals Jezus dat ook kreeg na zijn dood.
Ja.
Zoals het beschreven wordt in de Bijbel.
Ja, de Bijbel zegt een verheerlijk lichaam, wat ik precies mag voorstellen. Maar,
je kan ermee door muren en deuren heen begrijpen.
Van een andere kwaliteit.
Ja.
He, dus dat hoort ook weer in dat grote verhaal. En ik snap best wel hoor, als je hier niet in opgegroeid bent en dat je denkt van ja, dit klinkt wel erg fantasy-achtig en een beetje science fiction-achtig. Dan denk ik, hoe zou het komen dat we zo van fantasy en science fiction houden? Ja. Hoe zouden we, is dat niet ergens omdat we het idee hebben dat er een soort connectie is? Mm-hmm. Je kunt ook omdraaien. Je kunt zeggen, ja, dat klinkt wel heel fantasy-achtig. Ik weet dat C.S. Lewis in zijn sprookjes, zijn Narnia-reeks. C.S. Lewis, een Engelse geleerde die op latere leeftijd wat gelovig begon te worden. Eerst atheïst, toen agnost, toen christelijk. Die in die Narnia-reeks, de Narnia-reeks, dat is een soort verhaal over een wereld, Narnia, waar het altijd winter is. En waar een soort heks de baas is. Een sprookje. Hmm. En die kinderen, die zitten in een grot en die bedenken de meest fantastische dingen. Over een wereld waarin er geen, terwijl ze het nooit hebben meegemaakt, ze bedenken fantastische dingen. En dan zegt die heks, joh, kijk nou eens naar de werkelijkheid. Je zit in een grot. Denk onmiddellijk aan Plato. Hè? Maar goed, dat is een ander verhaal. Je zit in een grot. Dit is toch allemaal fantasie? En dan zegt een van die kinderen, dat vind ik heel mooi, hoe kan het dat wij dit kunnen bedenken als er niet zoiets werkelijk waar is? Hoe kan het dat wij mooiere dingen kunnen bedenken?
Ja. Ja.
Wie heeft wat ingestopt dan? Ja, en dan is die heks even uitgepraat.
Ja.
He, dus ik denk dat je dat zo ook een beetje moet zien.
Ja.
He, de Bijbel zegt ergens, daar heb ik met mijn vader filosofeer ik daar wel eens over. De werkelijkheid, het einddoel, is mooier dan wat we kunnen denken of beseffen.
Ja.
Dan denk ik van, dat is mooi. Dus we kunnen onze fantasie de vrije loop laten.
En
het is altijd mooier dan... Dus,
ja, ja.
Maar het is iets wat je nog niet ziet. Hoop is iets wat je nog niet ziet.
Ja.
En dat maakt het ook gelijk zo frustrerend. Want wij leven in een samenleving waarin we meten is weten.
Ja, ja, ja. Ja, en tegelijkertijd leven we nu ook in een periode. Hè, we hadden het net over hoofdstuk 1. Nou, misschien zitten we voorzichtig aan het begin van hoofdstuk 2. Want je ziet dat de wetenschap ook steeds meer op het spoor komt van jongens. Alles wat we zien, hè, alles wat we kunnen meten. We hebben het net over meten.
Ja.
Dat is maar ongeveer 4% van wat er zou moeten bestaan. Als we kijken naar zwaartekracht en, hè, al die krachten in het heelal en hoe groot het is en wat daar allemaal plaatsvindt. Dan is dat gewoon keiharde wetenschap die zegt van ja, er moet zoiets zijn als donkere materie. Ze noemen het donkere materie omdat ze eigenlijk helemaal niet weten waar het over gaat. Ze kunnen het niet meten.
Nee, zeker.
Ze kunnen het niet waarnemen. Donkere energie. En dat is dan zo'n beetje 96% van waaruit onze werkelijkheid zou moeten bestaan. Ja. Dat is toch ook een fantastisch verhaal?
Ja, absoluut. En wat ik ook mooi vind daarin is dat wetenschappers nu zoiets hebben, tenminste in hoeverre ik het begrijp, hè, ik ben maar een simpele geschiedenisleraar, maar dat het uit één punt begonnen is,
mm-hmm,
en dat het enorm aan het uitbreiden is, maar dat het uiteindelijk ook weer naar één punt teruggaat. Dan denk ik van ja...
Dat is een mogelijkheid, ja, ja, ja. Ja.
Dan denk ik, ja, dat vind ik wel mooi, hè. En tegelijkertijd, ach joh, kijk, wetenschap is ook maar wetenschap. Maar het is een bepaalde manier van kijken naar de werkelijkheid.
Ja, wel een manier die we misschien nodig hebben. Hè? Even terugkomen naar dat schoolse leven. Ja, ja. Ik merk wel heel erg dat als je dingen die nu gebeuren in een context kan plaatsen, al is het maar zoiets stoms als een 4 voor je toets.
Ja.
Als je dat niet in een context kan plaatsen van ja, waar gaat het nou eigenlijk over in het leven? Dan kan dat zo deprimerend werken en al je zelfvertrouwen wegslaan dat je bij wijze van spreken in een depressie komt als je dat keer op keer overkomt.
Ja. Ja, maar dat grotere verhaal is van levensbelang.
Ja.
Daar ben ik met je eens hoor. En die Esther Venema, die waarom even terug te komen, daarom heeft ze dit nieuwe boek geschreven. De grote leegte. Zij zei, we hebben een situatie, zitten we in als westerse samenleving, waarin we terecht zijn gekomen in een grote leegte.
Ja.
In een volslagen zinloosheid. En daar kan een mens niet in leven. Daar kun je alleen in overleven.
Hoe beschrijft ze die leegte dan? Want als je om je heen kijkt, ons leven is gevuld. We hebben meer spullen dan anders. We hebben meer te doen dan anders. We hebben meer ervaringen. We kunnen ons kapot consumeren.
Ja, nou ja, het woordje kapot, dat hoort er heel goed bij. We zitten in een samenleving met steeds meer burn-outs. En steeds meer mensen die het totaal niet meer zien zitten.
Op jonge leeftijd dan.
Op jonge leeftijd.
Ook, ja.
En eigenlijk hebben ze nog gelijk ook.
Wat bedoel je dan?
Nou, ik denk, we leven in een samenleving waarin je eigenlijk ongezond bent als je niet in een burn-out zit. Met andere woorden, dit klinkt weer heel raar, hè? Maar want als je tot een logische conclusie komt, er is geen groot verhaal, dit is het, en het loopt niet zo lekker, ja, dan loop je vast.
Ja.
Dan loop je onherroepelijk vast. En dus het pleit voor je als je in een burn-out komt. Want het alternatief is dat je eindeloos je hele leven lang spelletjes blijft spelen. Op je iPad bijvoorbeeld. Werkt heel goed, ook tijdens een les.
Mm.
Je blijft eindeloos spelletjes spelen. Je blijft eindeloos consumeren.
Jezelf verdoven voor de werkelijkheid.
Jezelf verdoven voor de werkelijkheid, namelijk dat er geen groot verhaal is.
Ja.
En vandaar dat Esther Venema komt met de grote leegte voorbij. En ze interviewt 24 mensen. En ze zegt, we moeten weer een verhaal hebben.
Mm.
Dan denk ik, luister eens naar onze podcast. Of een andere podcast. Lezen is een Bijbel.
Lezen is een boek.
Maar dat is natuurlijk heel gechargeerd en dat is kinderachtig. Maar we hebben wel echt behoefte aan een groot verhaal.
Ja.
Dus dat is dus werkelijk van levensbelang. En misschien kom je daar nog des te schrijnender achter. omdat je het zo goed hebt als samenleving. Ja. Dat het blijkt van, we hebben het ongelooflijk goed met elkaar, maar we raken elkaar kwijt, eenzaamheid. En we raken onze zingeving kwijt, van waar doen we het nou eigenlijk voor? En tegelijkertijd raken we daardoor steeds meer ons mens zijn kwijt.
Ja, ik moet ook denken aan Dirk de Wachter. Ken je die Vlaamse psychiater?
Ja, zeker.
Hetzelfde verhaal, hè? Die man die ziet zoveel patiënten.
Een van de interviews is met hem.
Oh, oké. Okay. Ja. Ik zat laatst nog een filmpje van hem te kijken. Het is heel populair. Ook onder jongeren trouwens, zei hij. Dat verbaasde hem ook. Hij heeft van die 5 minuten filmpjes waarin hij een bepaald thema behandelt. Maar hij zegt, ja, ik heb, als psychiater word je niet zomaar. Dat is een van de langste studies. Dus hij is ook neuroloog bijvoorbeeld. Ja. Later psychiater daarin geworden. En die zegt van, ja, ik kom eigenlijk weer terug op wat we net aanhaalden. Hij zegt, ja, het gaat in het leven om de liefde.
Ja, zeker.
En dat is ongrijpbaar. Ja. Hij zegt maar, de hel, hè, de Sartre zei dat, de hel, dat zijn de anderen. Daar hebben we een tijdje in geleefd. Het idee dat je je moet ontworstelen van de anderen. Jij moet je eigen verhaal maken, je eigen toekomst bouwen.
Ja, winnaars en verliezers.
Winnaars en verliezers, de meritocratie waarin we leven. Hij zegt maar, het probleem is, het is juist de hel, dat is het ontbreken van de ander.
Ja.
Hij gelooft helemaal, of hij gelooft, hij, ja, volgens mij is hij gelovig, maar hij heeft ook heel veel met Levinas, dat hij zegt van ja, je wordt pas mens worden. Dat
in
is
het
mens.
Aangezicht van de ander.
Ja,
ja, dat is mooi. Ja, hij is een agnost, dus hij houdt zich ver van elk instituut.
Oké. Okay. Maar heel slim.
Ik denk dat dat heel heilzaam kan zijn.
In die zin ben ik ook nog gelooft.
Maar hij is zeker geen atheïst.
Nee.
Huh? Trouwens, weet je waarom hij uiteindelijk psychiater is geworden? Dat is wel aardig. Hij kon niet goed voetballen. Anders was hij voetballer geworden.
Ja.
Dus ja, elk wijs mens wordt voetballer. Als hij de gelegenheid heeft. Ja. Trouwens, tussen haakjes, dan kun je echt met je 30e met pensioen. Maar in ieder geval, hij was ook niet goed genoeg in kunst.
Oh ja, tekenen kon hij heel
tekenen
goed.
Tekenen kon hij heel goed, maar het was te mechanisch.
Ja.
Toen dacht hij, nou dan word ik muzikant, maar dat was ook net niet goed genoeg. Dacht, nou ja, dan moet ik maar psychiater worden.
Je had ook gewoon docent kunnen worden.
Dat had ook kunnen zijn. Ah, maar ja, als je dan ook geen psychiater kunt worden, dan kun je altijd docent worden. Ja, en er is ook nog heel veel behoefte aan.
Werk genoeg. Hey, mijn conclusie dus, als we terugkomen op de vraag. Als het nou gaat over hoe kijkt God naar het leven nu en het leven na de dood. Dan ziet God dat als eigenlijk als één geheel. Is dat
als één geheel. En je moet ook vooral genieten van dit leven. Maar ook beseffen dat het leven een kwaliteit heeft die dit leven zelf niet kan vullen.
Zo.
Het grote verhaal.
Het grote verhaal. Eventjes in een 3 kwartier bijna.
Nou, ik hoop dat dit menigeen een klein beetje verder brengt. En misschien wel iets meer in verwarring brengt, maar dat kan ook helemaal niet zo slecht zijn.
Nou ja, wie weet, luisteraar, levert jou weer een vraag op. En dat je zegt van ja, maar wacht eens even, dan heb ik nog wel een andere vraag. Nou, wees welkom, stuur hem op info@inperspectief.com. En wie weet, kom je vraag in de pot die hiervoor op tafel staat. En wordt die getrokken een volgende keer bij een volgende aflevering. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.